We gaan het vanochtend hebben over de vrucht van de geest. En ik zei aan het begin al, van daar is heel veel over te zeggen. 25, 30 minuten is al kort zat eigenlijk. Maar ik hoop dat we met de dingen die ik mag doorgeven, dat het jullie helpt om gewoon weer eens eventjes ook bij jezelf naar binnen te kijken. En te ontdekken van, oké, hoe zit dat nou eigenlijk bij mij? Hoe werkt dat? Vorige keer, 2 weken terug, heb ik gesproken over wie is nou de Heilige Geest. En even aan jullie terug horen. Wie is de Heilige Geest? Wat hebben jullie toen gehoord? Wat zijn de belangrijkste dingen? Er is heel veel over te zeggen natuurlijk, maar... heb je de preek dan niet even teruggeluisterd? Jongen. Nou, dan heb je dubbel huiswerk. Preek van vorige keer terugluisteren en nu goed opletten. De Heilige Geest. Wie is dat? Een persoon. Ja. En wat nog meer? God. God in 3-1, hè? De enige God. Inderdaad. De Heilige Geest... Twee belangrijkste dingen die we ontdekt hebben was een persoon, want hij heeft verstand, wil en gevoel. En hij is God, omdat hij alle eigenschappen en werken van God zijn te herkennen ook bij de Heilige Geest. Toen hebben we daarna gehad over het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Spreekt in je geweten, ja. Ik had drie onderdelen. Voor... tijdens na. Helpt dat? Voor, tijdens, na. Jij zei wat? Oké. Mag ook hoor, mag ook. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Precies, en dat is wat er gebeurt voor de bekering. Weet je het nog? We hebben het uitgebreid over gehad. Overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 16. Wat was het tweede? We hebben voor, tijdens, nou, wat gebeurt er tijdens de bekering? Wat zeg je? Je ontvangt de Heilige Geest, ja? Opnieuw geboren worden. Weten we het nog? Moeilijk, hè? Tijdens de bekering. Hij doet opnieuw geboren worden. En dat omvat bekering, geloof, doop, ontvangen van de geest. Dat is wat hij doet tijdens de bekering. Denk maar even aan dat gesprek wat Jezus heeft met Nicodemus. Daarin heeft hij dat allemaal uitgelegd. Nou, vanochtend gaan we het hebben over het werk van de Heilige Geest na de bekering. Daar heb ik vorige keer al een paar dingetjes over gezegd, maar niet heel veel. Omdat dat nogal uitgebreid is om daar het een en ander over te zeggen. Want dat gaat over het nu, over vandaag de dag. Want eigenlijk kun je zeggen, van als je praat over het nu, hè, we hebben de Heilige Geest ontvangen, als je opnieuw geboren bent, heb je de Heilige Geest ontvangen, dat is geen finish. Heel vaak kom ik broeders en zusters tegen die zoiets hebben van, ik ben er, ik mag naar de hemel. Ja, dat is waar, dat klopt. Maar het is geen finish, het is een start. De finish is als je straks bij de Heer mag zijn, of als de Heer terugkomt, een van de twee, net wat er eerder gebeurt. Dat is de finish. Maar de start, dat is het ontvangen van de geest. En dan mag je gaan leven, mag je gaan lopen, gaan wandelen, bezig gaan met de Heilige Geest in jou. Maar hoe werkt dat dan precies? Hoe zit dat dan? Eigenlijk kun je zeggen van, er begint een nieuwe fase. Een nieuwe fase. Nou, wat betekent het nu om vervuld te zijn met de Heilige Geest? Want dat is dan de vraag die bij ons bovenkomt. Het eerste is dat we beheerst en geleid worden door de Heilige Geest. En dat is niet alleen maar op een bepaald plekje in je leven, van nou ja, ik moet wat dingetjes opruimen in mijn leven of zo. Nee, dat geldt voor het hele dagelijkse leven, alles wat daar mee te maken heeft. Gewoon je totale doen en laten van elke dag, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dan staat er in Efeze 5, vers 18, En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Misschien wel een bekende tekst, die jullie vaak genoeg gehoord hebben. En er gebeurt wat in die tekst. In de eerste plaats staat er een soort overeenkomst in. Aan de ene kant wordt er gesproken over dronken worden van wijn of dronken worden van de geest. Dat is eigenlijk wat er in deze tekst staat. Als we even naar het letterlijk kijken, dan staat er letterlijk ook, hè, dronken worden van wijn of volledig of compleet gemaakt worden door de Heilige Geest. Het is of het een of het ander. En als je daar naar kijkt, dan geeft het iets weer van, als het met de wijn te maken heeft, ben je onder invloed. En als het met de geest te maken heeft, ben je onder invloed. Datgene waar je vol van bent, bepaalt wat je doet. Ik weet niet of je wel eens dronken geweest bent. Ik wel. Dan weet je dus niet meer wat je aan het doen bent. Dan ben je onder invloed van de wijn. De wijn, hè, de drank, bepaalt wat je doet. En zo is het met de Gods Geest eigenlijk ook. Als je vol bent van Gods Geest, dan ben je onder invloed van Hem. En dan bepaalt Hij wat je doet. En dat gaat er niet van dat je een soort robot bent en dat er een knop op je hoofd zit van die gaat om en dan doe je gewoon wat er gedaan moet worden. Nee, Hij doet dat samen met jouw eigen vrije wil, jouw keuze. Je hebt er ten alle tijde een keuze in. Kies je ervoor om vol te zijn van de wijn of kies je ervoor om vol te zijn van de geest? Dus die overeenkomst zit er ook in. Beide onder invloed. Nou, als we het dan gaan hebben over kenmerken van de vervulling van de geest, hoe kan je dat dan zien? Hoe kan je dan ontdekken of iemand vol is van de geest? Nou, we gaan de gedeelte niet helemaal lezen, dat mag je thuis doen. Efeze 5, vers 19 tot en met 6, vers 10. Dat is een heel stuk. Maar er komen een aantal dingen komen daar in naar voren. En het heeft allemaal te maken met relaties. Nou, dat is wel mooi, hè? God is een God van relaties. En als je zegt, van als je vol bent van mijn geest, dan gaat er op alle gebieden van je relaties gaat er iets gebeuren. Het eerste wat we lezen in dat gedeelte is, van je gaat spreken, zingen, jubelen, danken, tot de eer van God. Heeft alles te maken met je relatie met God. Je bent gewoon, je gaat helemaal uit je dak voor hem. Dat is vol zijn van de geest. Iets verder staat dat je elkaar onderdanig bent. Dat gaat over de gemeente. We gaan niet van ik ben toevallig belangrijker, dus jij moet naar mij luisteren of zo. Nee, we zijn elkaar onderdanig. Precies zoals Jezus het bedoeld heeft. God, van God houden, boven alles en je naast als jezelf. Dat geeft al aan van ik wil me ondergeschikt maken aan die ander. Het gaat over de gemeente. Wat verder lezen we over de relaties in het gezin. Niet van papa is de baas en de rest moet luisteren. Nee, daar is Jan, mond houden, want zo is het niet. Jij moet helemaal goed opletten. De relaties in het gezin is eigenlijk een beetje hetzelfde als binnen de gemeente. Het is ondergeschikt aan elkaar. Je dient elkaar, je zorgt voor elkaar. Dat is van ouders naar kinderen, van kinderen naar ouders, van man naar vrouw en omgekeerd. Dat is wat er gebeurt als je vol bent met Gods geest. En dan nog eentje, goede relaties in je werkomgeving. In de Bijbel wordt dan gesproken over de slaaf en de heer enzovoorts. Nou, zo is dat tegenwoordig niet helemaal meer, hoop ik tenminste. Maar ook in je werk is het niet zo van de baas die vertelt wat er moet gebeuren en huppakee en je moet gewoon vliegen, bij wijze van spreken. Als die baas christen is, hè, want dat heeft er natuurlijk nog wel even mee te maken, daar gaat het natuurlijk over, dan is die op een bepaalde manier met zijn personeel bezig waar hij als het ware op hetzelfde level staat. Van jongens, we gaan deze klus met elkaar doen, samen. En dat geldt voor ons als medewerkers, als mensen die dan ergens in dienst zijn of zo, geldt dat ook van ik ga mijn best doen om te zorgen dat het bedrijf van mijn baas kan groeien. Ook daar gaat het over relaties. Nou, allerlei dingen die in dat gedeelte naar voren komen, waaraan je kunt merken, waaraan je kunt ontdekken van hé, die persoon, die heeft iets. Die is vol van de geest. Wij weten dat dat zo heet, hè? Maar de wereld die weet dat dan niet, maar die gaat wel zien van, wacht even, wat heb jij wat ik niet heb? Oh, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik heb de geest. Snappen ze niet, 1, 2, 3 natuurlijk, maar dat ga je dan uitleggen, dat ga je over vertellen. Al deze dingen bij elkaar dus, zie je dat het te maken heeft met alle, zeg maar, dagelijkse relaties. Het is niet zo dat wat er gezegd wordt over God, dat dat alleen voor zondag geldt. Voor de rustdag. Nee, dat geldt voor elke dag. En voor je werk, dat geldt niet alleen van maandag tot en met vrijdag. Dat geldt voor elke dag. Voor het gezin, precies hetzelfde. Het is de dagelijkse realiteit, zeg maar. Daarin moet zichtbaar zijn dat we vol zijn van Gods geest. Het volgende is, wat is het werk van de Heilige Geest na de bekering? En dat is dat de vrucht van de geest zichtbaar wordt. We hebben net al even die boompjes bekeken van de kinderen. Prachtig hoe ze daar mee bezig zijn. En de Bijbel die zegt daar ook het een en ander over. En dat gedeelte gaan we wel met elkaar lezen. Dus als je Bijbel bij je hebt, mag je dat opzoeken. Galaten 5, vers 13 tot en met 26. Galaten 5, vers 13 tot en met 26. Ik lees het zelf uit de herziene Statenvertaling, dus ik weet niet welke vertaling jullie allemaal hebben, maar dan kan je ook een beetje zien wat de verschillen zijn. Ik laat het ook zien op het scherm. Vanaf vers 13, dan staat het volgende. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door God geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. En daar komen ze. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Als je even zo'n stuk uit de Bijbel tot je door laat dringen, dan staat daar nogal wat. En nou is het niet zo dat dat stukje over het vlees, dat gezegd wordt tegen niet-gelovigen, en dat stukje over de geest, dat gezegd wordt tegen de gelovigen. Paulus heeft deze brief geschreven aan de Galaten, broers en zussen. Paulus heeft deze brief geschreven aan ons. Oeps. Wij zijn al gauw geneigd om die scheiding aan te brengen. Ja, dat is voor de heidenen, maar dit is voor ons. Dit gaat over ons. De vrucht van de geest gaat over ons. En al die andere dingen, ja, dat is de wereld. Paulus heeft dat opgeschreven blijkbaar omdat hij iets zag. Omdat hij iets opmerkte in die gemeente. Nou, we hoeven alleen maar naar ons eigen leven te kijken. Dan gaan we verder niet wijzen naar anderen. We wijzen gewoon even naar onszelf. En dan denk ik dat wij nog wel eens achter onze oren kunnen krabbelen van, oké. Dit gedeelte geeft de kern aan hoe het is om te leven vanuit de vervulling. In dat eerste gedeelte gaat het over de mens die leeft vanuit het eigen ik, die zelf bepaalt wat hij wil doen. En dan gaat het dus echt niet goed. En het andere gedeelte, wat we gelezen hebben, gaat over de mens die het laat gebeuren vanuit Gods geest in hem of haar. Die bepaalt wat er gaat gebeuren. Wat ik wel mooi vond, is één vers, wat er even, dat sprong er voor mij even in de voorbereidingen zomaar uit. Vers 16, dat is een heel mooi vers eigenlijk. En zoals het hier staat, komt het ook heel dicht bij de grondtekst. In de NBG staat het iets anders. NBV weet ik niet eens precies hoe het staat. Maar daar staat, vers 16, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Een mooie belofte, hè? Wandel door de geest en je hebt geen last van al die andere dingen. Zo staat het letterlijk in de grondtekst. Wij zijn nog eens bezig met al die zooi om dat proberen op te ruimen. We proberen onszelf op te poetsen, we zijn er zo door in beslag genomen en elke keer raken we gefrustreerd omdat het niet lukt. Daar heb ik jaren last van gehad in mijn leven. Totdat ik ging ontdekken van, ja maar wacht even, waarom richt ik me nou op al die zooi? Laat ik me nou eens richten op God, op zijn geest. En dat is precies wat hier staat. Wandel door de geest en je zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hoe duidelijk wil je het hebben? Richt je niet op de zooi in je leven, richt je op God. En dan ga je ontdekken dat die zooi gaat verdwijnen. Ik spreek uit eigen ervaring. En dat staat dan in vers 22, hè, de vrucht van de geest. Die hebben we net gelezen. Maar het is wel belangrijk om even te kijken naar die vrucht van de geest. Hè, want daar gaan we ook nog wel eens mee op de loop. Van hoe zit dat nou precies in elkaar? Nou, een paar puntjes daarover. Het eerste is, het is de vrucht van de geest. Het is niet mijn vrucht, het is niet jullie vrucht. Vrucht van de geest. Dus ik kan het niet bewerken. Jullie kunnen het niet bewerken. Het is Gods geest die het bewerkt. Het is zijn vrucht. Het is zijn eigendom. Wij kunnen proberen om lief te hebben, om blij te zijn, om vrede. En weet ik het al, al die dingen kunnen we proberen. Maar altijd zit ons eigen ik erachter. We willen er zelf beter van worden. Waarom? Omdat we proberen het onze eigen vrucht te laten zijn. Maar het is de vrucht van de geest, staat er. Vrucht moet groeien. Ik weet niet of jullie wel eens naar een vruchtboom hebben gekeken. Nou, in deze omgeving kan dat bijna niet anders. Ik weet niet of je sinaasappelbomen staan, maar als ik naar een boom kijk waar vruchten aan groeien, dan is het niet van, oh, een boom. Er zullen vruchten aankomen. Ik draai me om en ik kijk weer, ploep, en er hangen ineens allemaal vruchten. Dat gebeurt niet. Dat begint heel klein. Het begint met een bloemetje en dan wordt het een knobbeltje en weet ik het allemaal. Langzaam gaat dat steeds groter groeien totdat het rijp is om geplukt te worden. Zo is het met de vrucht van de geest ook. Wij raken gefrustreerd omdat we zijn tot geloof gekomen, we zijn opnieuw geboren. We zijn opnieuw geboren. En de volgende dag komen we tot ontdekking van, hoe kan dat nou? Je bent toch opnieuw geboren? Ja, je bent opnieuw geboren. Maar die vrucht van de geest moet gaan groeien. Dat moet tot ontwikkeling gaan komen. En daar heb je van alles en nog wat voor nodig. Daar kom ik straks nog wel even wat meer op terug. Het is er niet bam in één keer. Hè? Je zult misschien wel dingen in je leven ontdekken van, hé, dat is er ineens niet meer. Ik was nogal grof in de mond en toen ik tot geloof gekomen was, was dat bij mij in één keer weg. Maar heel veel dingen waren helemaal niet weg. En het heeft nog een poosje geduurd voordat dat wel weg was. Dus God kan dingen in één keer weghalen, maar God gebruikt eerder het traject van groeien. Het is één vrucht. Ik praat heel vaak over de vruchten van de geest. Staat er niet. Is maar één vrucht van de geest. En die vrucht van de geest bestaat uit al die dingen. En het is ook niet zo dat de een heeft liefde, de ander heeft vrede, weer een ander heeft vriendelijkheid. He, want zo praten we ook nog wel eens. Onzin, het staat er niet. Het is één. En je moet het je voorstellen, daarom heb ik een sinaasappel meegenomen. Je moet je voorstellen als een sinaasappel. Als je die sinaasappel openmaakt, dan zitten er allemaal partjes in. Nou, ik heb nog nooit een partje sinaasappel aan de boom zien hangen. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. Wetenschap is tegenwoordig tot heel veel in staat hoor, dat wel. Maar volgens mij is dat nog nooit gelukt. Nee, het is een hele sinaasappel die aan een boom hangt. Maar die bestaat uit verschillende partjes. En zo is het met de vrucht van de geest ook. En dan kun je nog zeggen dat de liefde, dat is eigenlijk de schil, dat is de basis. De liefde houdt alles bij elkaar. En dat maakt dat het die ene vrucht is. Nou, neem dat voorbeeld mee voor jezelf om daar nog eens over na te denken. Als we dus naar dit vers kijken van Galaten 5 vers 22 over de vrucht van de geest, dan zien we daarin dat de Heilige Geest als het ware aan het werk is in ons karakter. Hij is ons van binnenuit is die bezig om ons te laten lijken op Jezus. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. We gaan steeds meer worden als Jezus. Niet dat we God worden of zo, maar hoe hij is. Als we kijken naar Jezus, hoe hij omging met mensen, nou, dan heb ik nog een hoop te leren. Als ik kijk hoe Jezus omgaat met allerlei situaties die op hem afkomen, heb ik nog een hoop te leren. En dat is wat Gods Geest in ons wil doen. Ons wil helpen om stapje voor stapje meer en meer te gaan lijken op hoe Jezus heeft laten zien van dit is het ultieme. En doordat we de Geest hebben ontvangen, is die potentie van dat ultieme is in ons aanwezig. Het is niet zo van, ja, we zijn nou eenmaal mensen en we zijn nou eenmaal gebrekkig, dus het gaat toch niet lukken. Onzin, dat is een leugen. Een leugen van de tegenstander. In potentie is het ultieme in ons aanwezig. Waarom? Omdat Gods Geest in ons woont. En Gods Geest is niet half God of zo. Hij is volledig God. Dat hebben we de vorige keer gezien. Wat doet de Geest nog meer na onze bekering? Hij geeft kracht en vrijmoedigheid om te getuigen. Als we kijken naar wat dat dan inhoudt, heb ik het woord enthousiast opgeschreven. Dat woord enthousiast komt op heel veel plekjes in de Bijbel, komt dat op de een of andere manier komt dat naar voren. En wat betekent enthousiast? Enthousiast is met God, in God. Theo, theos, God, dat zit in dat woord. Het is een Grieks woord, enthousiast. Enthousiast, in God. Gewoon uit je dak gaan voor hem. Hoe enthousiast ben jij voor Jezus? Ik ben bewust even stil om even van hoe enthousiast ben ik eigenlijk voor Jezus? Is het iets van, nou ja, het hoort erbij, ik zit nou eenmaal in een baptistengemeente of welke gemeente dan ook. En ja, dan heb je iets met Jezus. Of is het van, ja maar, man, het borrelt van binnen. Het kookt van binnen. Enthousiast zijn voor Jezus. Pijn in je hart voelen als je ziet dat mensen hem afwijzen. Dat is enthousiast zijn voor Jezus. Pijn in je hart hebben als je ziet dat mensen allerlei oplossingen gaan zoeken, overal bezig zijn met van alles en nog wat, maar voorbij gaan aan Jezus. Dat is enthousiast zijn voor Jezus. En in Handelingen 1 vers 8, daar zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen, vlak voordat hij terugging naar de Vader, hij zegt van, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zo in Jeruzalem, als in heel Judea, Samaria, tot uiterste van de aarde. Nou, weet je wat, ik geef jullie de Heilige Geest en kijk maar wat je ermee doet. Dat staat er niet. Gij zult mijn getuige zijn. Het is een opdracht. Je kan niet anders. Als je vol bent van Gods Geest, kun je niet anders dan erover praten. dan kun je je mond niet houden. Nou, ook daarin moet je leren, hè, want toen ik net tot geloof gekomen was, toen was ik nogal enthousiast en dat pakte ook wel eens verkeerd uit. Gewoon omdat je overenthousiast bent. En dat werkt dan ook weer helemaal, niet helemaal. He, dan merk je ook dat je mensen tegen de haren instrijkt. En dan denk je ook van, hoezo nou? Weet je wel, doe normaal. Weet je wel. Ik ben gewoon enthousiast en ik wil. He. Je weet hoe dat gaat. Misschien hebben we dat allemaal wel een beetje gehad toen je net tot geloof gekomen was. Of als je iets geleerd hebt of ontdekt hebt samen met God. En dan merk je van, ik moet het ook wel een beetje ergens in zijn balans zien te vinden, dat ik ook weer die ander niet tegen de haren in strijkt. Maar één ding, vrijmoedig getuigen, daar gaat het om. Nou, hoe worden we nou vervuld met de geest? Want dat heb ik nu al een paar keer even zo genoemd, maar Efeze 5 vers 18, hè, ik weet niet of ik het al genoemd had, maar letterlijk staat daar, wordt voortdurend vervuld met de geest. Dus het is niet zo van, nou, je ontvangt de geest en dat is klaar, dan kun je verder of zo. Nee, in Efeze, in de brief aan Efeziërs, daar zegt Paulus op een gegeven moment, over de Heilige Geest, wordt voortdurend vervuld met de geest. Oké, voortdurend, dus ik moet er iets mee doen, blijkbaar, of zo. Er moet iets gebeuren wat vaker gebeurt dan één keer. Nou, hoe werkt dat dan? Laten we eerst eens naar kijken naar een paar Bijbelteksten. 1 Korinthe 3, vers 1 tot 4, staat er niet helemaal, ik heb even samengevat. Er staat, en ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als jonge kinderen in Christus. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Dat schrijft Paulus in een brief aan de gemeente te Korinthe. Blijkbaar is het dus zo dat mensen die van bovenaf geboren zijn, die opnieuw geboren zijn, ze zijn gedoopt en noem alles maar op, alles doorgegaan, en in hun gedrag zijn ze niet veranderd. Ze doen alsof ze God niet kennen. Ze gedragen zich alsof ze God niet kennen. Nou, hoe kan dat nou? Waarom is dat? Waarom moet Paulus tegen deze mensen zeggen van, jongens, jullie maken er zo'n zootje van, jullie gedragen je alsof er niks gebeurd is in jullie leven. Je doet het allemaal zelf. Word voortdurend vervuld met de geest. Daar zit dus blijkbaar de sleutel. Nou, hoe werkt dat? Ik ga een aantal dingen noemen. Het eerste is, je zult dorst moeten hebben. Je moet er naar verlangen. Wil je meer van Jezus? Wil je meer van God in jouw leven? Als je zegt van, nou, ik vind het wel prima zo. Ja, dan zegt God ook, oké, jongen, ik wacht wel even. God is een gentleman, hè? Die gaat niet pushen. Maar die gaat wel dingen doen als je zegt van, kom maar, vul mij maar. En dat is ook wat hij tegen de discipelen zei. Johannes 7, dat gedeelte waar hij gaat uitleggen van oké, ik ga straks terug naar de Vader, maar wees niet bang, ik ga iemand geven. Ik ga iemand geven. En dan begint dat gedeelte ook, als iemand dorst heeft, daar zit een oproep in. En dan gaat hij dat uitleggen en daar schrijft Johannes er nog wat eraan. Dit zei hij over de geest, die er nog niet was, maar die zou gaan komen. Maar Jezus begint ermee, als iemand dorst heeft, dan gaat er iets gebeuren. En niet eerder. Dus als je geen dorst hebt, gebeurt er niks ook. En je zegt, ja, nou gebeurt niks. Ja, maar verlang je ernaar? Strek je ernaar uit? Wil je meer? Wil je meer ontdekken van God? Wil je meer ontdekken van Jezus? Wil je meer ontdekken wat zijn bedoeling is met jouw leven? begrijpen wat de Bijbel leert. Het is een mooi boek, hè? En we zijn in dit land zijn wij behoorlijk gezegend wat dat betreft. Want misschien heb je wel 2 of 3 of 4, misschien wel 5, misschien wel 7 Bijbels in de kast staan. Mooie kastvulling, dikke boeken die misschien de dunne boekjes een beetje recht houden. Maar daar is de Bijbel niet voor bedoeld, hè? De Bijbel is Gods liefdesbrief aan ons. Wil je weten wat het betekent om vol te zijn met de Geest? Doe dat boek open. Ga erin lezen. Ga ontdekken. Ga zien wat God allemaal aan jou wil geven. Dat kan niet vanaf het podium. Dat kan niet vanaf een Bijbelkring alleen maar. Zelf bezig zijn, dat woord openen en in lezen en ontdekken. En snap je dan alles? Vast en zeker niet. Is dat erg? Helemaal niet. Weet je nog, vrucht moet groeien, hè? Stapje voor stapje voor stapje. Volgens mij heb ik het al eens eerder gezegd. Jaren geleden waren wij op een conferentie. Toen raakte ik in gesprek met een wat oudere vrouw. Ik denk dat ze ergens in de 80 was. We zaten in een groepje. En die vrouw die zei van, ik ben al mijn hele leven met de Bijbel bezig en ik ontdek nog elke dag nieuwe dingen. 80 jaar. Hoezo, ik heb de Bijbel uit? Niemand heeft de Bijbel uit. Elke dag zijn er nieuwe dingen te ontdekken. Elke dag. Open dat boek en wees ermee bezig. Belemmeringen wegdoen. Dat is een hele belangrijke. Dan kom ik een beetje weer op wat ik aan het begin ook zei, hè, van de zooi in je leven, waar je zo op gericht kunt zijn. En juist doordat we daar zo op gericht zijn, missen we de zegening die God wil geven. Dat ga ik uitleggen. Als we tot geloof gekomen zijn, als we van bovenaf geboren zijn, als we opnieuw geboren zijn, dan zijn we helemaal nieuw. Hè? Weet je nog wat ik de vorige keer gezegd heb? We zijn begraven, hè? De doop, we gaan onder water begraven, het oude is weg en het nieuwe staat op, samen met Jezus. Net zoals Jezus nieuw was toen hij opgestaan was, hij had een ander lichaam gekregen, hij was wel herkenbaar, maar zo was hij er en zo was hij er niet. Voorheen kon hij dat niet, moest hij echt gaan lopen om ergens anders te zijn. Hij was nieuw en zo is het met ons ook gebeurd. We zijn nieuw geworden doordat we met Jezus begraven zijn. Dat oude dat is weggegaan, dat is weg. We zijn nieuw opgestaan en we mogen opnieuw in een nieuw leven leven. Vervuld met Gods geest. We hoeven het leven niet meer alleen te leven. Dat is wat er gebeurd is. En dan de volgende dag komen we tot ontdekking van, nee hè, doe ik dit weer en ik heb dat weer. Waarom nou? Ik ben toch nieuw? En toch maak ik fouten. Hoe kan dat nou? Waarom nou? Nou, natuurlijk, vrucht moet groeien, hè? Dat hebben we nu al wel geleerd, heb ik al een paar keer genoemd. Dus het heeft tijd nodig. Maar we leven ook in een wereld die gebroken is. Een kapotte schepping, daar leven we in. En daar worden we aan alle kanten met allerlei zaken geconfronteerd. Oké, moeten we ons daarbij neerleggen? Van, nou ja, zijn we helemaal zo? Nee. We zullen moeten beseffen en begrijpen wat de genade en de vergeving van God is. Dat moeten we gaan snappen. Als we gericht blijven op de zonde, dan komen we geen streep verder. Dat is precies wat de tegenstander wil. Maar als we ons gaan richten op de vergeving en de genade die God schenkt, moet je eens kijken wat een overwinning je gaat behalen. En dan gaat het vanzelf. Het eerste wat we moeten weten is dat al onze zonden verwijderd zijn door God. Daar. Aan dat kruis. Alle zonden van verleden, heden en toekomst. Ook toekomst, hè? Dat vinden wij nog wel eens lastig. Maar denk maar even terug, 2000 jaar geleden. Hoeveel van jouw zonden waren toekomst? Al je zonden. Dat wat Jezus gedaan heeft aan het kruis was voor altijd. Voor alles. God houdt geen lijstjes bij. Alles heeft hij weggedaan. Hij denkt er niet meer aan. Vergeving hebben we al ontvangen. Vergeving is 2000 jaar geleden gegeven. Daar, aan dat kruis. Vergeving wordt niet gegeven op een moment van, nou ja, ik heb dit of dat verkeerd gegaan, wilt u me alstublieft vergeven? Dat is wat we vaak bidden. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Zoek het maar na. Vergeving is gegeven aan het kruis. Wat moeten we dan ook doen als we tot ontdekking komen dat er dingen zijn gebeurd, dat we onze eigen weg zijn gegaan, hè, dat we gezondigd hebben? Wat moeten we dan doen? Eerste plaats, erkennen, het met God eens zijn dat dat zo is. Niet van proberen eronder uit te praten van dat is wel gebeurd, maar zo zijn we naar elkaar nog wel eens bezig. Nou, God heeft dat geen enkele zin, want die weet precies wat er gebeurd is. Dus zeg maar gewoon, Heer, u hebt gelijk, ja, ging mis. En ga dan alsjeblieft niet lopen worstelen van, ik moet al mijn zonden belijden, want dan heb je dus een probleem, geheid dat je er een paar overslaat. Want die weet je niet meer. Nou, als dat zo zou zijn, dat je eerst al je zonden moet belijden voordat je vergeving ontvangt, kunnen we allemaal naar huis, want dat heeft geen enkele zin meer. Vergeving is al gegeven. God weet helemaal wat er allemaal misgegaan is. Dus erken maar gewoon dat er dingen misgegaan zijn. En moet je soms dingen noemen naar God? Ja, natuurlijk. Helemaal niks mis mee. Maar ga alsjeblieft niet zitten vroeten en zitten ontdekken van, heb ik nu alles wel genoemd naar God? Want als ik het niet genoemd heb, dan. Nee, dat is niet de genadeboodschap. Zo spreekt God niet over de genade in zijn woord. Tweede is vragen of hij jou wil helpen. Vragen of hij jou wil helpen. Waarmee? Om vanuit zijn genade en door de kracht van de geest die zonde of datgene wat jou dwars zit te overwinnen. Dat kan je niet zelf, maar wel samen met God. Het is al overwonnen. Alleen kwartje moet bij jou nog even vallen. Dat is het enige. En dat is het groeien van de vrucht van de geest. Danken dat je nog steeds gerechtvaardigd bent. Het is niet zo dat als jij iets verkeerds doet, dat God ineens zegt van ja, maar zoek het nou maar even uit. Nee, je bent nog steeds gerechtvaardigd. Waarom? Omdat de rechtvaardiging verkregen is aan het kruis. De rechtvaardiging is niet verkregen door jou. Het is genade, weet je nog? Cadeau, gratis, voor niks. Danken dat je gerechtvaardigd bent. Danken dat er geen veroordeling meer is. En danken dat het al vergeven is. Het heeft mijn leven echt op zijn kop gezet. Er is zo'n last van mijn schouders afgegaan toen ik dit allemaal ontdekte. Van wauw, zo rijk is dus de genade van God. En dan heb je soms wel eens het gevoel dat je ongeveer 30 centimeter boven de grond zweeft, bij wijze van spreken. Omdat je weet van wauw, zoveel houdt God van mij dus. Zoveel heeft hij van mij overgehad. En dan het vierde wat ik nog even wil noemen, dat is misschien het meest moeilijke, maar het hoort er wel bij. Het in orde gaan maken met mensen die door jouw fouten, door jouw zonde, in de problemen zijn gekomen. En dat is een lastige. Want dat doe ik ook niet zomaar hoor, daar moet ik soms ook wel eens even een drempel over. Soms een hele grote drempel. Maar het is wel nodig. Waarom? Om ervoor te zorgen dat de tegenstander geen munitie in handen heeft om jou proberen onderuit te halen. Zorg dat het in het licht is. Alles wat in het licht is, daar kan de duisternis niets meer mee. Jezus erkennen als Heer. Nou, open deur waarschijnlijk, maar ik noem hem toch. Want is Jezus werkelijk de Heer in jouw leven? Mag hij alles in jouw leven bepalen? Waar je mee bezig bent, wat je op je werk doet, waar je hobby's, je weet ik veel, verenigingen, clubs, whatever. Alles. Mag Jezus bepalen wat je wel en niet doet? Of zeg je van ja, maar ik vind dit zo leuk en ik vind dat zo leuk. Ja, dat zal allemaal best wel. Maar waarschijnlijk zitten er dingen bij die Jezus niet zo leuk vindt. Nou, daar moet je een keus maken. Hoe enthousiast ben jij dan voor Jezus? Ga je dan toch je eigen weg? Waardoor dus Gods geest zegt van, oké, ik wacht rustig af, ik doe even een stapje terug en ik hoor wel wanneer je zover bent. Of zeg je van, oké, doe maar. Doe maar. Grijp maar in, laat maar zien. Want ik wil alleen datgene doen wat bij u past en verder niets. Geloof, ook dat hoort erbij. In deze maatschappij vandaag de dag, dan gaat het heel vaak over voelen. Als het goed voelt, is het toch goed? Dus blijkbaar moet iedereen iets voelen. Nou is dat met Gods geest, is dat wel eens een beetje lastig. Soms voel je dat ook. Soms ervaar je dat, dat je vol bent van Gods geest. Maar heel vaak ook niet. Oké, ben ik dan niet meer vol van de geest? Heb ik dan de geest niet meer? Hoe zit dat dan? Nee, dan gaan we gewoon weer terug. Terug naar het woord. Wat zegt God in zijn woord? Als jij opnieuw geboren bent, als je van bovenaf geboren bent, is Gods geest in jouw leven. Of je dat nou voelt of niet, dat maakt allemaal even helemaal niks uit. Het is een feit. Een feit uit het woord van God. En laten we alsjeblieft afleren van, ja, maar ik voel niks. Ja, dat zei dan maar even zo. Dan ga je ermee aan de slag, dan ga je lezen, ga je ontdekken. En stapje voor stapje, in het groeien van die vrucht, ga je wel ontdekken en ga je meer ervaren ook van Gods geest. Dan ga je ook dingen herkennen van, hey, als ik even terugkijk, daar is dat gebeurd. Ja, dat moet Gods geest geweest zijn. Wauw. Dan ga je het herkennen, dan ga je het zien. Maar ga alsjeblieft niet van, ja, maar ik voel niks. En dan zitten we in de put. Wat de wereld maar zou denken, maar wij denken niet zo. En opnieuw weer, vervulling is een proces. Het is niet iets wat van de ene op de dag, andere dag klaar is. Het is niet zo van, ik ben tot geloof gekomen, bam, ik ben vol van de Heilige Geest. Heerlijk, ik kan heerlijk rustig door het leven wandelen. Ik heb geen enkel probleem meer, ik maak geen fouten meer. Niemand heeft ruzie met mij, iedereen vindt mij aardig. Nee, soms hebben we wel iets, was het maar zo. Eens zal het zo zijn. Straks, als hij terugkomt. Maar tot die tijd is het een proces. En zegt Paulus, kom weer Efeze 15, vers 18 naar voren. Word voortdurend vervuld met de geest. Elke keer die stapjes zetten om te ontdekken en te gaan zien wat hij in jouw leven aan het doen is. Nou, het is alles bij elkaar denk ik heel veel geweest. En het is echt in vogelvlucht, want er is nog zoveel meer over te zeggen. Maar ik wil jullie aanmoedigen van, ga alsjeblieft, ga aan de slag. Laat dit niet een preek zijn van, oké, leuke preek en we kunnen hem misschien nog wel eens een keertje terug horen of zo. En misschien heb je wel wat aantekeningen gemaakt en denk je nog een paar minuten over na. En morgen gaan we aan het werk en dan. Maar ga er alsjeblieft mee bezig, want het is zo essentieel. Het is essentieel om staande te kunnen blijven in de tijd als vandaag. Weet je, het wordt alleen maar gekker. Wij zien uit naar opwekkingen, we zien uit dat het allemaal beter gaat worden, we zien uit dat de economie weer beter gaat worden. Het gaat alleen maar slechter worden, weet je dat? Lees opnieuw de Bijbel maar weer. Kijk naar het boek Openbaringen, kijk naar de profetieën. Moeten we er bang voor zijn? Nee, absoluut niet, want wij weten het eind. Het eind is dat Jezus terugkomt. Amen. Hij komt terug en dan zal het allemaal, dan zal alles wat we meegemaakt hebben, zal totaal in het niet vallen. Maar tot die tijd hebben we een wapen nodig. Tot die tijd hebben we iets nodig wat ons helpt om gewoon staande te blijven in het leven. En dan kunnen we niet van een beetje blauw en een beetje, ja, ik word misschien een beetje enthousiast. Ja, waarom? Omdat het me zo enorm bezighoudt. Als ik kijk wat er om ons heen met mensen gebeurt. Als ik zie elke dag wat ik op internet allemaal krijg. Het is te gek voor woorden. Het is te bizar voor woorden. Het is een verrotte maatschappij waarin we leven. En hoe kunnen we dan, wij, en dat zeg ik ook tegen mezelf, hoe kunnen wij dan als broers en zussen, als kinderen van God, vol van de geest, een beetje blauw door het leven heen lopen? Dat kan gewoon niet, dat past gewoon niet. Dus laten we alsjeblieft enthousiast zijn voor Jezus. Laten we zien aan die ander wie God is. Laten we naar mensen toestappen, waarvan we weten dat ze in de shit zitten. En dat meen ik hoor. Dat moeten we echt doen. En dat kan alleen maar als we vol zijn van Gods geest. Als we hem alle ruimte geven in ons leven die hij graag wil hebben. Hij wil het gewoon hebben. Niet een klein beetje, geen 50%, ook geen 90%, ook geen 99%, zelfs geen 99,99999%. Hij wil 100%. En een vraag aan ons allemaal is, wil ik die 100% geven? Laten we een moment stil zijn. Ja, laten we gewoon een moment eerst maar stil zijn. Om eens eventjes alles een beetje te laten bezinken. Misschien in stilte zelf naar God toe te gaan. En dan gaan we daarna weer verder. Ik wil de muziekgroep naar voren vragen.